Fijn om hier weer te staan, een voorrecht ook, om verder te gaan in deze tijd op weg naar Pasen, om verder te gaan met het kruis van Christus. We zijn met elkaar al een behoorlijk tijdje op weg. Voor degenen die wat afleveringen gemist hebben, geen nood, ze staan allemaal op internet, op de website van de Vechtvlaardingen. Pardon. Vandaag gaan we verder in de serie. Het kruis brengt het koninkrijk van God in nederigheid. Vandaag gaan we het aspect van het koninkrijk van God en het kruis van Christus gaan samenkomen. En dat zie je hier uitgebeeld uit de scène van het evangelie waarin Christus het kruis draagt als vernedering voorbij de mensen. Dat is waar we nu gebleven zijn. We hebben de afgelopen keren ingezoomd op 3 portretten. Op Judas, op Caiaphas en op Pilatus. En nu gaan we verder. De rechtsgang is voorbij. Jezus is schuldig bevonden, ondanks dat hij onschuldig was. En we gaan daarin verder lezen. En dat wil ik doen door eerst een zin uit de bergrede te lezen. En dan nog een zin uit een ander gedeelte van Matteüs, om vervolgens verder te gaan bij het evangelie. En dat is uit Matteüs 6, vers 9. En dat is het Onze Vader. En dat is een belangrijke zin die wij altijd bidden. En die klinkt als volgt. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Dat is het gebed voor ons als discipelen, dat wij bidden om het koninkrijk. Maar als we verder lezen in Matteüs 12, waarin de Heer Jezus een confrontatie heeft met de farizeeën en schriftgeleerden over het uitdrijven van demonen, lezen we in vers 28 het volgende wat Jezus zegt. Dan zegt Jezus: maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Dus we bidden om het koninkrijk en soms is het er. Dan gaan we verder in Matteüs. Matteüs 27. En dan vanaf vers 27 tot 31. De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de gehele cohort om hem heen. Ze kleedden hem uit en deden hem een scharlakenrode mantel om. Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze: gegroet, koning van de Joden. En ze spuwden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem tegen het hoofd. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem de mantel uit, deden hem zijn kleren weer aan en leidden hem weg om te kruisen. Zo bij de schriftlezing. Zegenvraag voor het woord. Lieve Vader, we danken u hier voor het woord. Dat we zo de kruisgang van onze lieve Heer Jezus mogen volgen, Heer. En Heer, dat is zo'n vernederende weg. Een nederige weg. Een onderste weg, Heer, die Jezus gegaan is. Heer, dan bidden we om bijstand van uw geest, dat we er iets van mogen begrijpen, mogen proeven, mogen ervaren. En Heer, dat het evangelie ons in vuur en vlam mocht zetten voor uw liefde. Heer, dat we onder de indruk mogen komen van wie Jezus is. Hem alleen. Kom toe alle eer. Amen. Ja, Jezus werd voor een hele cohort uitgekleed. En we hebben het ook in deze serie over de emoties van de Heer Jezus. Hij is natuurlijk schuldig bevonden, terwijl hij onschuldig was. Pilatus is in zijn lafheid overgeleverd. Het volk wat zich tegen hem gekeerd heeft. Afwijzing wat Jezus voelt. En dan wordt hij meegenomen, het praetorium in. Dat is een soort binnenplaats. Enig idee hoe groot een cohort is? Hoeveel mensen dat zijn? 600 man. De gehele cohort. 600 man. 480 zwaar bewapende, zwaar getrainde soldaten. Het zijn geen watjes. Elite troepen. 480 man plus 120 voetvolk. Wat eromheen. Dus de complete cohort. 600 man. Daar sta je. En dan word je uitgekleed. Was je al vernederd door je eigen volk, door de afwijzing, word je helemaal gestript. En daar sta je dan. En dan worden hem koningskleren aangedaan. Een doornenkroon, een rode mantel en een rietstok, een soort scepter. Daar sta je dan. En bespot, koning der Joden. Je denkt dat je een koning bent. Nou hier, daar ben je het. Daar sta je dan. En ze drijven de spot met Jezus. Dat is wat wij mensen doen. Dat deden de farizeeën, schriftgeleerden ook. Zak over zijn hoofd. Profiteer dan, wie heeft je geslagen? Weet je, dat is iets wat de zondige mens doet op een moment dat hij geconfronteerd wordt met het heilige en het niet herkent en het geen plaats kan geven en dat het anders is dan jij. Dan gaan we sowieso spotten. Dan gaan we er de spot mee drijven en dan trekken we het in het belachelijke. En dat is ook wat hier gebeurt. Maar er gebeurt iets, iets profetisch. Hier komt het koningschap van Christus, het koninkrijk van God en het kruis gaan samenvallen. Want de boodschap van de Heer Jezus is het koninkrijk van God brengen. En hier vallen het koninkrijk van God en het kruis van Christus gaan hier samenvallen. Ik wil met jullie naar drie dingen gaan kijken. Naar het Bijbelse beeld van het koninkrijk van God. En dat wordt voorgesteld als een boom. Tegelijkertijd wil ik stilstaan, maar wat is nou het koninkrijk van God eigenlijk? Wat bedoelen we daar nou mee? We noemen het wel, maar eigenlijk leeft het niet, als we heel eerlijk zijn, bij ons mensen. Zeggen we nou voor het koninkrijk van God? Als we dat roepen, als we het al zeggen, wat bedoelen we daar dan mee? Wat zegt de Bijbel daarover? En het kruis brengt het koninkrijk van God in nederigheid. Het kruis van Christus brengt het koninkrijk van God in aanzien, in gestalte. Hij maakt het concreet. En in dat laatste punt benoem ik wat aspecten die we in deze dagen op weg naar Pasen, waar we over kunnen mediteren, over kunnen bidden. De boom als beeld van het koninkrijk van God. Kijk, we hebben gelezen dat we in het Onze Vader enerzijds bidden om laat de koninkrijk komen. Anderzijds, de Heilige Geest hoe Jezus werkt, is het koninkrijk is het er. Dus het moet nog komen en het is er nog niet. Hoe zit dat? Nou, het beeld wat de Bijbel geeft van het koninkrijk van God is een boom. Dat begint bij Adam en Eva, in het eerste koninkrijk zullen we maar zeggen. In het midden van de tuin stond de levensboom. En de boom van kennis van goed en kwaad. Genesis 2 vers 9. Dus het beeld van het koninkrijk van God wordt uitgedrukt in een boom. We hebben er net ook over gezongen. Want als je in Openbaring 22 vers 2 kijkt. Daar staat in het midden van het plein van de stad. Waar we net over gezongen hebben, de Gouden Stad. En aan weerskanten van de rivier stond een levensboom. Die 12 vruchten gaf. Elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Ook hier zien we het beeld, de uitdrukking van het koninkrijk van God in de levensboom. In het hele Oude Testament vind je de uitdrukking van Israël als representant van God een boom. Israël is de edele olijfboom. Jesaja spreekt zelfs van een omgehakte boom als Israël niet tot zijn doel komt. Dan staat er blijft slechts een stronk over. En het zaad in die stronk is heilig. Maar uit de stronk van Isaïe schiet een telg op. Een scheutje van zijn wortels komt tot bloei. Dat is de Heer Jezus. Ook dat is het beeld van het koninkrijk van God als een boom. En ieder die leeft met God wordt uitgedrukt als een boom. Want je bent als een boom geplant aan stromend water. En op tijd draag je je vrucht. En je bladeren verdoren niet. En alles wat je doet komt tot bloei. Koninkrijk Als je leeft vanuit het Koninkrijk van God, dan ben je een boom. De Heer Jezus vergelijkt het Koninkrijk van God als een mosterdzaadje, die het kleinste zaad is, maar uiteindelijk tot een boom wordt, waar de vogels van de hemel in nestelen, in de takken. En hier, en dan ga ik even terug. Hier zien we de Heer Jezus zeulen met de boom van goed en kwaad. Het kruis. Ook dat is een boom. Het is een verdorde boom. Een omgehakte boom. Het is een boom die bewerkt is tot het kruis. Maar het beeld is de boom. En voor mezelf, en dat is de symboliek die ik daarin zie. De boom die ons de vloek gebracht heeft van goed en kwaad. Die boom zeult de Heer Jezus nu mee om aan gekruisigd te worden. Daar sterven we aan. Dus het beeld van het Koninkrijk van God, zoals je die in de Bijbel ziet, is een boom. En dat Koninkrijk van God heeft voor de Heer Jezus de hoogste prioriteit in zijn onderwijs gehad. En dadelijk, als we de opstanding vieren van de Heer Jezus, en hij 40 dagen weer bij zijn discipelen is en aan honderden mensen verschijnt, waar heeft de Heer Jezus het over? Dat lezen we in Handelingen 1, vers 3. Dan vertelt hij alles aangaande het Koninkrijk van God. Nou, dat brengt ons dan. Als het beeld dan een boom is en het kruis dat laat zien, wat is dan precies het Koninkrijk van God? En dat is een hele lastige, omdat als je het onder woorden wil brengen, het nooit uitgelegd wordt. Er is nergens een moment dat de Heer Jezus zegt, jongens, voordat ik met de bergreden ga, even wat definities. Dit is het Koninkrijk van God. Als ik het erover heb, bedoel ik dit ermee. Dat vind je nergens in de Bijbel. Het wordt als bekend verondersteld. Dus voor die Joodse hoorders in die tijd, als de Heer Jezus had over het Koninkrijk van God, wisten ze allemaal waar het over ging. Weet het. Ik bedoel, als ik nu 2000 jaar terug ga en ik zou daar lopen en ik zou zeggen, nou jongens, ik heb een mooie app voor jullie. Dan weten de mensen niet waar het over hebben. Nou, dat gevoel hebben wij nu. Maar goed, er zijn gelukkig mensen die door de Heer gezegend worden. En bij Schreiner heb ik een mooie definitie gevonden. Die het denk ik heel goed onder woorden brengt. Komt-ie. Het koninkrijk is de heerschappij van de koning. In de plaats van de koning. Over het volk van de koning. Die in geloof leeft naar de belofte van de koning. Ik herhaal hem. Het koninkrijk is de heerschappij van de koning. Op de plek van de koning. Over het volk van de koning. Die gelooft in de belofte van die koning. Pak je hem? Ik ga hem uitpellen. Heerschappij. Daar gaat het om. Als het gaat over koningschap of koninkrijk van God, koningschap of koninkrijk is hetzelfde. Want je kan niet koninkrijk hebben zonder koningschap. Maar koningschap is dat God heerst. Dus de heerschappij. Dus koning Jezus die nu nog de weg gaat van de vernedering, door het kruis, door onze schande te dragen, die krijgt het koningschap en in de opstanding wordt hij en met hemelvaart is hij verheerlijkt en dan zit hij naast zijn vader. Dus het gaat bij het Koninkrijk van God om de heerschappij van de koning. Die pakken we. En de koning regeert wanneer de wereld aan hem is onderworpen. En dat lezen we in Hebreeën 2 vers 8. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, dat is God, aan Jezus, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dus alles valt onder de heerschappij van Jezus. En dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet. Omdat we nu nog met het Koninkrijk van God in nederigheid te maken hebben. En als Christus terugkomt, is het de Koninkrijk in heerlijkheid. En dat wil, dan onthult het, dan laat het zien hoe het werkelijkheid is. Wij zien nu nog in een spiegel vol raadselen, zegt de Bijbel. Enerzijds is het er en dan proeven we er wat van en anderzijds is het er nog niet. Maar eens komt die heerschappij van de koning, dus dat is één aspect van het Koninkrijk van God. De heerschappij van God wordt zichtbaar. Ook in Hebreeën staat de Heer Jezus wacht tot al zijn vijanden aan zijn voetenbank liggen. Nou, die day en vie day. Het tweede is over de plaats van de koning. Nou, wat is de plaats van het koninkrijk van God? Dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar hebben we net over gezongen. Dus die koning die heerst, waar heerst hij straks over? Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat is de belofte uit Openbaring 21, vers 1 tot 3. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Dus dat is, als het gaat over het koninkrijk van God, als God regeert, dan is het op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is de belofte. En die God is heerschappij over het volk van de koning. Dat zijn mensen, dat zijn wij. Dat is het lichaam van Christus. Dus het koninkrijk van God en het lichaam van Christus is niet hetzelfde. Wij zijn het volk, dat is het lichaam van Christus. Daar zitten dadelijk de joden in, daar zitten de christenen in, daar zitten de heidenen in. Er zit alles bij elkaar en die worden allemaal kind van God door wedergeboorte. En wat is het doel als die heerschappij uitwerkt van Christus? Dat we bestemd zijn om beelddragers van Jezus te zijn. Dat is Romeinen 8 vers 29. Wie hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij ook ertoe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Dat is de bergreden. En met elkaar behandeld, 4 jaar lang. Dat is wat het doel is, dat de Heilige Geest Christus gestalte in ons gaat brengen door de liefde. Dus als het over het koninkrijk van God gaat, dan is het de heerschappij van God op het, in de plaats van God, nieuwe hemel en nieuwe aarde, maar nu al, we proeven er wat van, in zijn kinderen. En met als doel uiteindelijk dat wij natuurlijk lijken op God, de liefde zelf, dat we daarvan uit leven. En die leven in geloof naar de belofte van de koning. En de belofte is het feit dat God niet kan liegen. God kan niet liegen. Hebreeën 6 vers 18. Met deze twee onomkeerbare daden, en dat is in de context de belofte van God en God die bij zijn naam zweert, die sluiten uit dat God liegt. Hij heeft ons krachtig moed in willen spreken. Onze toevlucht is het vasthouden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. En Romeinen 8, dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Dus gelovigen in het koninkrijk van God, die houden zich vast aan de belofte van God, want zijn woord is ja en amen. Nou, dat is in een nutshell, en ik weet, het is veel, maar dat is uiteindelijk wat er bedoeld wordt in de Bijbel met het koninkrijk van God. En dat wordt dus uitgebeeld in een boom. Een boom die geworteld is in de grond van God, die zijn voeding krijgt van God, en waarbij de landman is die het verzorgt. En dat je groeit en dat je tot bloei komt. En nou, dat is het koninkrijk van God. Dat God volle zeggenschap heeft over jouw leven, op zijn plek, in zijn domein. En dat je leeft vanuit zijn en naar zijn belofte. Dat is bijbels gezien het koninkrijk van God. Als we dan naar het evangelie gaan, dat Jezus die kruisgang gaat. En daar met de omgehakte boom zeult, waar hij aan opgehangen wordt. Dan is dat een beeld van de nederigheid. En dat is een beeld van het koninkrijk van God, die uniek is in ons aards bestaan. Dit gaat alleen maar in het aards bestaan. Dit beeld van het koninkrijk van God is uniek. Uniek in de hele schepping. Is uniek in het hele domein van God. De engelen kijken ernaar, die denken, wat gebeurt hier? Dat de heilige God zijn enige zoon stuurt voor goddeloze mensen om aan die vervloekte boom opgehangen te worden. Dat is een schande. Hè? Dat is de eerste aflevering. De schande van het kruis. Om uiteindelijk, en de boze denkt, we wissen hem uit, we hangen hem aan het kruis, weg ermee. We zullen nooit meer aan hem denken. Maar Jezus, die de gestalte van God niet heeft vastgehouden, dus dat is de nederigheid, doordat Jezus mens werd, gaat hij die weg van de nederigheid. En nederigheid is ook voor ons volgelingen de hoogste roeping. Nederigheid en dienstbaarheid. Jezus zegt, wie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Dus wat voor Jezus geldt, geldt ook voor ons. En genade van God wordt geschonken om te geloven en te lijden. Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren. En die ik, zoals u hoort, nog steeds voert. Dat zegt Paulus. Dus dat hele aspect van nederigheid, dat is nu de situatie. In het Oude Testament was het beeld van het Koninkrijk van God nog vager. Want dat was een belofte. Israël kon er niet nakomen en er was een Messiasbelofte. En toen kwam Jezus en zei, nu is het Koninkrijk er. En dan moesten alle beelden en plaatjes die men hadden van het Koninkrijk van God en überhaupt van de Messias, moesten anders ingekleurd worden. En dat lukte niet, daarom wezen ze hem af. En straks, in de toekomst, bij de wederkomst, is het beeld van het Koninkrijk van God weer anders dan dit. Want dan komt Christus in majesteit. Niet om de boel, maar om te onthullen wie hij altijd is geweest. De Almachtige. En niet in de macht van de zin van zie mij sterker zijn dan jij. Maar de liefde zoals hij is. En zodat alle tranen afgewist kunnen worden. Hoe vindt die nederigheid en hoe komt het koninkrijk volledig tot uitdrukking in het kruis, in de kruisdood van Christus? Ik ga 8 puntjes noemen. Gewoon 8 meditatiemomenten waar je de komende weken, na Pasen toe, over kan bidden. Over stil kan zijn. En je stille tijd meenemen om op te kouwen. Omdat, dat heb ik met de bergreden al gezegd, hè, als in Matthäus 5 Jezus zegt, ik ben niet om de wet, en dat is niet de 10 geboden, maar dat is de Torah, dat is inclusief de psalmen, dat is het complete Oude Testament. Ik ben niet gekomen om het af te schaffen. Ik ga het tot vervulling brengen. En als Jezus dadelijk met Goede Vrijdag aan het kruis uitschreeuwt, het is volbracht, dan heeft hij het daarover. Dan heeft hij het over dat hij de complete Torah vervult. Alle geboden, maar ook alle beloften. Alles vindt zijn ja en amen in hem. Jezus is koning en hij heeft 12 discipelen als beeld van Israël. Daar heb ik vorige keer over gehad. Dus dat hele beeld, de hele vervulling gaat in Jezus plaatsvinden. En dat is dus groter dan alleen maar dat hij voor onze zonden stierf. Dat is er wel één van, maar er is veel meer. De eerste die ik noem, is dat de kruisdood, de schande, de nederigheid die Christus brengt, is het allereerste feit dat God van je houdt. God houdt van ons. God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog goddelozen waren. Romeinen 5 vers 8, nooit meer vergeten. God houdt van goddeloze mensen. God houdt van jou, maar houdt dus ook van Poetin. Weet ik het welke gekke mensen er allemaal op de wereld zijn. Die zijn. God houdt van de goddeloze mens. En hij stuurt zijn zoon. Dus dat is het eerste wat het kruis ons leert. Dat de zonde, de verlorenheid van de mens is zo enorm, is zo hopeloos. Is een probleem, zelfs voor God. Dat het allereerste is dat al zo lief heeft God de Vader. Dat hij zijn zoon zendt. Dus dat is het eerste feit om dankbaar voor te zijn hier na Pasen, is dat God bewezen heeft dat hij van ons houdt. Het tweede is dat het bloed van Christus ons reinigt van alle zonden. Het bloed van Jezus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. 1 Johannes 1 vers 7, ook nooit meer vergeten. Alle zonden. Ook die dingen waar je hardnekkig mee worstelt. Maar alle zonden. Er is geen zonde, is bijna een soort reclameboodschap. Er is één middel die werkt tegen alle vlekken. Tegen alle zondevlekken. En het maakt niet uit op welke temperatuur, het gaat eruit. Het was schoner dan wit. En dat is het bloed van het lam, Jezus Christus. Het bloed van Gods eigen zoon. Die reinigt ons van alle zonden. Dus God houdt van ons. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden, het bloed van Christus. En de derde is dat Jezus de prijs betaalt waarmee hij ons bevrijdt uit de slavernij. Marcus 10, vers 45. Want de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Jezus heeft de losprijs betaald om ons te bevrijden uit de slavernij. Niet de fout maken dat Jezus aan iemand geld betaalt, aan de duivel of aan God, omdat God gunstig gestemd moet worden of dat soort theorieën heb je al. Allemaal flauwekul. Losprijs is een ander woord voor verlossen. En dat betekent gewoon het beeld dat Jezus zichzelf heeft geofferd om ons te kunnen vrijpleiten. Om ons te kunnen vrijkopen. Het is zijn symbooltaal, maar het is niet zo dat het daadwerkelijk aan de duivel betaald moet worden om de gevangenen vrij te kopen. Niks ervan. De duivel krijgt helemaal niks. Ja, de hel. Nee, het is de uitdrukking, de losprijs, dat Jezus een hele hoge prijs betaald heeft met zijn leven. Omwille van ons. Hij houdt van ons. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. En hij heeft ons vrijgekocht. Het vierde is dat Jezus de crisis van het oordeel heeft afgewend. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Jezus Christus zijn. Ook nooit meer vergeten. Romeinen 8 vers 1. Er is geen veroordeling meer. Als we staan, hè, wij zitten hier in het koninkrijk van God in nederigheid, is dat we erkennen dat we zondaar zijn. En dat we door wedergeboorte deel mogen hebben aan het volbrachte werk van Christus, aan het kruis. Dan is er geen veroordeling meer. En als we onze ogen opslaan in heerlijkheid en we staan voor Christus, dan is het niet omdat hij ons teruggrijpt naar de dingen die we verkeerd. Nee, dan gaat het over onze levenswandel in het Koninkrijk van God. Daar gaat de Heer het met ons over hebben. Hoe we met hem gewandeld hebben. Of we tot ons doel gekomen zijn. Onze erfenis. Datgene wat hij ons gewoon had willen geven in dit leven en straks. Daar gaat het om. Hij houdt van ons. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Hij heeft ons vrijgekocht. Hij heeft het oordeel afgewend. En hij heeft ons bevrijd van de machten. Van de zonde, de dood en Satan. De Zoon is mens geworden als wij. Om met zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood. De duivel. Hebreeën 2 vers 14. En we hadden het natuurlijk al over de zondemacht. Hij heeft de machten heeft hij verslagen. En hij heeft ze openlijk tentoongesteld. Maar hij heeft ons bevrijd. We waren, zegt de Romeinenbrief, slaaf van de zonde en de macht. En als je slaaf bent van de zonde, dan heb je de dood erbij cadeau. Want het loon van de zonde is nu eenmaal de dood. En de architect van dit alles is de boze, Satan. Dus die drie machten, daar heeft hij ons van bevrijd door het kruis van Christus. God houdt van ons. Hij reinigt ons van alle zonden. Hij heeft ons betaald en vrijgekocht uit slavernij. Hij heeft het oordeel afgewend. Hij heeft ons bevrijd van de macht van zonde, dood en Satan. En hij heeft de kosmische overwinning behaald. Colossenzen 2 vers 15 zegt, hij heeft zich ontdaan van de krachten en machten. Hij heeft een openlijk schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. Ja, we hebben ons geen beeld bij hoe het in de geestelijke wereld eruit ziet, dat Jezus getriomfeerd heeft aan het kruis. Een vijand die denkt, ik heb je. En uiteindelijk dadelijk met Pasen opstaan uit de dood. En al die machten openlijk te schande heeft gezet. Te kijk heeft gezet. Zo hebben ze hem in zijn hemdje gezet, of naakt gezet. En als koning aangekleed, alsof het een pop is. En zo heeft Jezus hen openlijk ontmaskerd. God houdt van ons. Het bloed van Jezus zijn het ons van alle zonden. Hij heeft ons bevrijd van de slavernij, de losprijs betaald. Hij heeft het oordeel afgewend, bevrijd van de macht van de zonde, dood en de Satan. Hij heeft getriomfeerd en openlijk tentoongesteld. Maar er is ook een ruil geweest. Jezus nam onze plaats. En wij kregen zijn plaats. God heeft hem, dat is Jezus, de zonde, die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde. Zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Rechtvaardig voor God. Jezus nam onze plaats aan het kruis. En wij kregen zijn plaats. Waar is die plaats? In het koninkrijk van God. Bij de troon. Waar hij nu zit als verheerlijkt. Dat is onze plaats. Onze plaats is in Christus, want we zijn met Christus verzegeld in God. Nou, veiliger kan je niet zitten. Dat is onze plek. En als laatste is dat Jezus aan de kruis, in die nederige situatie, hij de oude Adam zijn plek afneemt. En als nieuwe Adam de plek neemt. De eerste Adam was een aardswezen en Jezus is een levendmakende geest. Hij is hemels, 1 Korinthe 15. 8 aspecten om nu in deze paastijd over na te denken en te bidden. Het koninkrijk van God is in het kruis op een hele nederige manier, op een pijnlijke manier, op een afschuwelijke manier. Hij is het gestalte gekregen. Daar waar Christus al die tijd over gepreekt had. Waar de hele Oude Testament over beloofd had. Over een boom waar je tot bloei kan komen. Ja, het is een hele oude boom. Het is een kruis. Het is de oude boom van kennis van goed en kwaad. Die gebruikt is om Christus aan te nagelen. En dat betekent dat we hoop hebben. Dat betekent dat we mogen uitzien naar het koninkrijk van God in heerlijkheid. En dat is wel even jammer. Dat betekent dat we nog steeds moeten sterven. Dat betekent dat we nog steeds geen verheerlijk lichaam hebben op dit moment. Dat we nog steeds door tranen en verdriet heen moeten. Dat er nog steeds geen recht gesproken wordt in deze oneerlijke wereld. Waarin Jezus ook als rechter zal recht spreken en alle onrecht wat gedaan is, wat jou misschien aangedaan is, waar hij over recht zal spreken. En recht spreken is ook erkennen. Erkennen hoe het is. Erkennen dat jouw pijn is aangedaan wat niet had mogen gedaan worden. Dat God je de tranen zelf kan afwissen. Daar kijken we naar uit. En we missen ook nog dat Christus in heerlijkheid zal verschijnen. En wij met hem. Best nog wachten op. In het kruis van Christus is op een hele vernederige en nederige manier is het koninkrijk van God, wat al die eeuwen voorspeld is, hij is tot aanzien gekomen. Dat is een belachelijk verhaal natuurlijk voor de wereld. En naar de mens gesproken. Op een martelwerktuig. Maar het is wel hoe het gegaan is. Dat is wel wat Gods geschiedenis is. En dat is waar we naar uit mogen kijken. Ik wens je een gezegende paastijd. Om met Christus die weg te gaan. Om verlangen te zijn. Om te ervaren dat God van je houdt. Om te ervaren dat iedere zonde, ook die hardnekkige, dat die gereinigd is. Dat die weggedaan is door Christus aan het kruis. Dat je niet meer slaaf hoeft te zijn van al die machten. Maar dat je je bevrijd mag voelen. Dat je mag ervaren dat de ketenen die je misschien nog voelt in je leven, dat die er van je af mogen vallen. Dat je je niet meer veroordeeld hoeft te voelen. Dat je los bent van de macht. Dat je omhoog mag kijken omdat Christus getriomfeerd is. Dat je mag huilen. Dat het zover gekomen is dat Jezus jouw plaats moest nemen. En dat we dat tegelijkertijd ook heel erg dankbaar en blij voor mogen zijn. Maar het is wel een schande. Dat we vol trots deze nieuwe Adam mogen volgen. In Jezus' naam. Amen.